Goedenavond, broeders en zusters. Fijn dat we weer bij elkaar zijn rondom het woord van God. Ik wil heel graag eerst een zegen vragen en daarna gaan we naar de Galatenbrief. Vader in de hemel, we danken u voor genade, voor liefde en voor trouw. Heer, waar wij vanuit mogen leven, vanuit uw liefde, waarmee u ons hebt opgezocht. Heer, we danken u dat u trouw bent, omdat u een God van trouw bent en dank je dat u ons ook vanavond wilt zegenen met uw woord. We zijn hongerig hier. We willen graag gevoed worden met het hemelse manna. Om ook in deze tijd opgebouwd te worden tot in het geloof. En ook ons te richten, Heer Jezus, op u. En op uw komst. En zolang u er nog niet bent hier, mogen wij ook leven vanuit datgene wat u beloofd heeft. En ook elkaar daarin ook opwekken, Heer, om bij dat woord te blijven leven. Dank zo voor uw genade en trouw. Amen. Nou, fijn dat het weer kan bij Manny. We hebben net de koffie weer lekker op. En we hebben ons wat ingepraat. En ik wil graag met jullie gaan naar Galaten 4. En dan ga ik lezen straks vanaf vers 20 tot en met 31. En voorafgaande eraan wil ik even een kleine terugblik kijken naar de vorige keer. Het gaat vanavond over wet en genade. En dat onderwerp is natuurlijk niet in één avond eventjes te behandelen, maar aan de hand van dit Bijbelgedeelte proberen we er toch wat helderheid in te krijgen. Onze vorige avond hebben we besteed aan de cultuur van het Joodse volk, wat een diep gewortelde gewoonte was, wat we zagen bij de apostel Paulus, toen nog net in dienst van de Heer Jezus na de Pinksterdag, dat Petrus er heel veel moeite mee had om te begrijpen dat God niet alleen tot het volk Israël was gekomen, maar ook tot de heidenvolken. En dat bij God uiteindelijk niet de wet een garantie is om zaligheid te ontvangen, maar juist geloof. En dat besnijdenis of de wet van Mozes weliswaar goed is, maar dat de wet van Mozes en ook de besnijdenis de mens als zodanig niet kan rechtvaardigen, omdat de mens eenvoudigweg die wet niet kan vervullen. En dat is dus het bijzondere, dat Petrus dat bij Cornelius heeft ontdekt, dat God hem moest zeggen, wat ik je nu laat zien op dat laken, Petrus, ik noem het nu gewoon rein, en als ik het rein noem, hoef jij het niet onrein te noemen. En daarmee werd voor Petrus eigenlijk, laat ik maar zeggen, de schillen van de ogen gehaald en zag hij dat hij tot heidenen mocht komen, dat ze voor die tijd ook niet deden, en dat ook een Cornelius, een onbesnedene die tot geloof kwam, ook juist de Heilige Geest had ontvangen en het eigendom kon worden van de Heer Jezus Christus, evenals ook de Joden. We hebben het ook nog gehad over Handelingen 15, waarin die belangrijke vergadering is geweest, omdat de Farizeeërs, laat ik maar zeggen, de secte van de Farizeeërs, die ook christen waren geworden, dat die de heidenvolkeren en de heidenen die tot Heer Jezus waren gekomen, maanden dat zij ook de wet van Mozes moesten houden, anders konden zij immers niet zalig worden. En dat was een groot probleem en toen is Paulus erbij geroepen en Paulus heeft verhaald van de wonderen en het feit dat de Heilige Geest ook aan heidenen werd gegeven. En dat hadden zij niet gekregen op grond van het voldoen van de wet, maar juist door geloof. En Paulus was dus, evenals God dat aan Petrus deed, Paulus was dus toen degene die via Jacobus, die leider was van de gemeente, was degene die zei, mannen en broeders, het is niet nodig om die wet te doen, omdat die wet vervuld is in Christus. Wij, evenals de niet-Joden, de heidenen, die worden zalig gemaakt op grond van geloof. En toen is dat dus eigenlijk ook een heel belangrijk overeenkomst geworden in de kerk, dat zowel Jood als Griek, zowel heiden, allemaal op grond van geloof zalig worden en niet door werken. Die wet, die was, zegt een oude evangelist, Moody zei dat, de wet is een spiegel waarin je wel kunt zien dat je smerig bent, maar je kunt je er niet eens in wassen. En het belangrijke of het bijzondere van het evangelie immers is dat wij met Christus zijn gestorven voor de wet, opdat wij, nadat wij zijn opgestaan uit de wet, in nieuwheid des levens zouden wandelen. Dus wij hebben in Christus de wet vervuld en wij zijn met Christus opgestaan in nieuwheid des levens en ontvangen de Heilige Geest op grond van geloof. En die Heilige Geest is in ons hart gegeven en God werkt zijn wil en werken in ons naar hij wil. Dat is eigenlijk zoals het gaat in het nieuwe verbond. Dus allen wedergeboren tot een levende hoop, gedoopt in de geest van Christus tot nieuwe schepselen. Niet meer wet, maar genade. Dat was eigenlijk de voorafgaande studie. En nu komen we dus dichter bij de Joodse kwestie van de wet. En dan gaat Paulus hier verder in vers 20. En ik ga nu de Bijbel lezen. En dan begin ik bij vers 20 dus van Galaten 4. En daar staat boven, Sara en Hagar, comma, voorbeelden van twee verbonden. Sara en Hagar, voorbeelden van de twee verbonden. En dan ga ik verder. Doch, zegt Paulus, ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u ware en mijn stem mocht veranderen. Want, zegt hij, ik ben in twijfel over u. En dan stelt hij een vraag. Zeg mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Dus luister je niet naar de wet zegt. Want, zegt hij in vers 22, er is geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén zoon uit de dienstmaagd en één zoon uit de vrije. Maar, gene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest. Doch deze die uit de vrije was, door de beloftenis. En dan legt hij het uit. Het welk dingen zijn die andere beduiding hebben. Het betekent, er zit een diepe betekenis in, andere beduiding. Want deze zijn de twee verbonden. Het ene van de berg Sinaï, tot dienstbaarheid barende, het welk is Hagar. Dat was dus de dienstmaagd en die heeft een kind gebaard door het vlees. Want dit namelijk Hagar is Sinaï, een berg in Arabië en komt overeen met Jeruzalem, dat nu is, en dienstbaar is met haar kinderen. Dat is dus dezelfde groep mensen die in Handelingen 15 opriep om de wet te verbrengen, waardoor je dus zalig moest worden. Dat gaat over dit gedeelte. Dat is dus Hagar, dat is dus Sinaï en dat is dus de dienstbaarheid, dus de wet. Maar, vers 26, dat is het andere waar het over gaat, maar Jeruzalem dat boven is, hemels dus, dat is vrij. Het welk is ons aller moeder. Wij zijn dus vrij. Want, vers 27, er is geschreven, wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart. Breek uit en roep, gij die geen barensnood hebt. Want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan degene die de man heeft. Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte, als Isaac was. Doch gelijke wijze toen, die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was, alzo ook nu. Want, of maar wat zegt de schrift, werpt de dienstmaagd uit en haar zoon, want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar kinderen der vrije. Tot zover, Galaten 4. Ik zou kunnen beginnen om die twee verbonden heel schematisch naast elkaar te leggen. En dan zouden we samen een stuk pen en papier moeten pakken. En dan zouden we twee kolommen kunnen schrijven. Dan zouden we links de mensen en de tekenen en de beelden en datgene wat verbondenheid houdt met Sara kunnen schrijven. Sara die dus de vrije is. En die andere kolom zouden we kunnen schrijven alles wat te maken heeft met Hagar en met de wet en met de dienstbaarheid en alles wat daarmee te maken heeft. En als we dat tegenover elkaar stellen, zouden we ook heel scherp kunnen zien wat nou werkelijk de vrijheid in Christus is. En die vrijheid in Christus die wordt uitgelegd onder andere door deze twee zonen. Die ene zoon, dat was de zoon van Hagar. En Hagar werd door Sara aan Abraham gegeven toen er geen kindje kwam. En doordat zij als dienstmaagd een kindje kreeg, op grond van menselijk denken, ongeloof eigenlijk, wordt deze de zoon van een slavin, of de onvrije, of de dienstbare genoemd. Terwijl Sarah een zoon zou krijgen op grond van geloof, wat Isaac was, en dat was de vrije. En daar lag de belofte in, die was op grond van belofte geboren. Maar doordat, ik zal maar even met mijn eigen woorden zeggen, Abraham ongelovig, ongeduldig en dacht ik moet zelf maar ingrijpen, heeft hij dus een kindje verwekt bij de dienstmaagd. Maar dat was niet de wil van de Heer. De wil van de Heer was, ik heb beloofd dat je een kind krijgt op grond van mijn belofte. En dat zou de zoon zijn waardoor Abraham een erfgenaam kreeg. Want Abraham wilde graag weten wie zijn erfgenaam was. Is dat Eliezer, mijn dienstknecht, of krijg ik echt een zoon uit mijn eigen vrouw? Nee, had God gezegd, jij krijgt een vrouw en die zal jou, dat kind, die zal jou tot nageslacht zijn. Dat is de zoon der belofte. En die lijn, daar gaat het over, dat is de lijn van belofte. En belofte heeft alles te maken met het genadeverbond. Dus ik begin weer vooraan bij vers 20. Paulus zegt, ik wil dat nu ik tegenwoordig ben, ik wilde dat ik bij jullie was, zegt hij, en dat ik mijn stem mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u. Het heeft alles te maken met het feit dat deze gelaten, deze mensen die tot geloof waren gekomen, eigenlijk weer terug waren gevallen op de wet. In het derde hoofdstuk noemt hij de gelaten uitzinnig. En uitzinnig, dat is eigenlijk zoveel als ze zijn de realiteit kwijtgeraakt. Ze zijn uitzinnig geworden omdat zij teruggingen naar datgene waar ze juist van vrijgekocht waren. Je zou je kunnen voorstellen, zoals het volk Israël vrij werd uit Egypteland op weg naar het beloofde land. En bijvoorbeeld bij de geschiedenis van Edom, waar zij komen bij de gebeurtenis waarna die slang op een stok wordt gestoten, dat zij ook zeggen, waren wij maar in Egypte gebleven? Zij wilden weer terug naar de slavernij. Zij verlangden weer terug naar de vleespotten van Egypte. Dat was ook een uitzinnige gedachte. God had ze juist vrijgemaakt onder de slavernij van het Egyptische volk, van de farao, om hem te dienen en uiteindelijk om te erven in het beloofde land, namelijk Kanaan. Dat was de vrijheid waarin ze waren gesteld. En als je dan weer terugverlangt naar slavernij en naar afgoderij en dat iemand anders over jou moet heersen in plaats van de God des vredes, dan ga je dus eigenlijk over op een niet realistisch denken, dan ben je uitzinnig, dan ben je de weg kwijt. En dat is eigenlijk heel ernstig voor degene die jou heeft vrijgekocht. Immers, je had geroepen, en ik denk even aan de Israëlieten in Egypte, ze hadden God geroepen, ze hadden gekermd. En er staat in Exodus dat hun gekerm tot God was genaderd. God had hen gehoord. En God had hun dus ook beloofd, dan zal ik je er ook uittrekken. En ik breng je naar een land overvloeiende van melk en honing. En we herinneren ons de prachtige woorden van zowel Caleb als Jozua. Oh, dat land, dat gaan wij krijgen met Gods hulp. Want wij hebben gezien wat God in Egypte kan. En wat hij kan met dat grote volk wat ons uiteindelijk jarenlang geknecht heeft. God kan ons daarvan vrijmaken. Dus God kan ons ook dit land, dit beloofde land geven. En deze Caleb en Jozua geloofden. Maar jammer genoeg geloofden de 10 anderen niet. En het was bijna zo dat Jozua en Caleb gedood zouden worden, omdat zij de beloftenis inhielden en daar ook wilden leven. Maar daar zagen we al het ongeloof, het als ware ongelovig zijn in de God die ze had vrijgekocht. En ze wilden eigenlijk alweer teruggaan naar datzelfde. Zien we eigenlijk ook bij de gelaten, deze Joden, deze mensen die de wet hadden en daar eigenlijk van vrijgekocht waren. Zij verlangden weer terug naar die wet waarvan de Bijbel zegt, die wet kan je nooit met de nimmer vrijmaken. Maar het geloof kan evenals de heidenen ons vrijmaken van de wet en ons in vrijheid stellen en ons de belofte geven, namelijk de belofte van eeuwig leven op grond van het lijden en sterven van de Heer Jezus. En tegen die gedachte, daar bokst Paulus tegen En daarom zegt hij dus dat zij uitzinnig zijn. Een prachtige onderstreping van wat ik net zei staat in hoofdstuk 2 vers 19. Waarin Paulus eigenlijk het volgende zegt. Ik begin in 18, maar het gaat eigenlijk over vers 19 en 20. Dan zeg ik in vers 18. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb dezelfde week erom opbouw, zo stel ik mezelf tot een overtreder. Want, zegt hij, ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Dus ik ben voor de wet en ook door de wet gestorven. Die wet heeft mij ter dood veroordeeld. Want iedere zondaar, iedere persoon die de wet overtreedt, iedereen die dus zondigt, moet sterven. En ik ben gestorven door de wet en der wet gestorven, opdat, in nieuwheid des levens, door de wedergeboorte, opdat, zegt vers 19, ik Gode leven zou. In die vrijheid. Dus ik ben vrijgemaakt uit, laat ik zeggen, Egypteland. Ik ben met Mozes gedoopt, zegt het Oude Testament. In het Nieuwe Testament, 1 Korinthe 10, wordt dat herhaald. Als voorbeeld, ze zijn achter Mozes aangegaan, hebben de vrijheid geproefd. Zijn eigenlijk bekwaam gemaakt om God te dienen in de woestijn. En daar ging het al mis. Zij kwamen weer terug op datgene wat zij hadden verafgood in Egypteland. En ze waren het geloof in hun God al volledig kwijt. En toch was het de bedoeling dat toen zij uit Egypte weggetrokken waren. En toen de eerstgeborene in Egypte allemaal gedood werd. En zij werden behouden door het bloed aan de post van de deur tijdens het Pascha. En zij zouden leven voor Christus, maar ze gingen weer terug in het oude, ze vielen weer af. En dan lezen we dat het juist de bedoeling was, en ik lees hem nog een keer. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou, in vrijheid, op weg naar het beloofde land, om te erven. Ik ben, zegt hij in vers 20, met Christus gekruisigd, en toch leef ik. Maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof, zie, het geloof des Zoons van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En dan zegt hij in vers 21, indien ik de genade Gods teniet doe, dus als hij datgene wat hem juist vrijgekracht had, teniet doet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, ja, dan is Christus tevergeefs gestorven. Maar de rechtvaardigheid is niet door de wet. De Romeinenbrief zegt heel duidelijk, er is buiten de wet om Gods gerechtigheid kenbaar gemaakt. En daar zouden wij toch ook uit leven. De rechtvaardigheid is op grond van geloof. En dat is waar de Romeinenbrief vol van is. Ik lees, u hoeft het niet op te zoeken, in Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede met God, bij God, door onze Heer Jezus Christus. En in vers 8 een prachtige toevoeging. God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaren waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. We zien dus dat het werk van Christus de voorbereiding is voor ons heil. En het geloof in dat werk laat ons deelachtig zijn aan zijn genadegift. Een prachtig gedeelte uit Romeinen 5, en ik lees daar ook nog vers 16. En niet gelijk de schuld was door een die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel door één misdaad tot verdoemenis. Laten we zeggen, door Adam is de zonde in de wereld gekomen, door die ene persoon. Maar de genadegift is uit veel misdaden tot rechtvaardiging. Dus hoewel allen de genade, doordat allen de dood zouden moeten sterven, heeft Christus voor allen de genadegift geschonken, doordat wij via het geloof rechtvaardig zouden worden. Dus nogmaals, geloof en geen werkende wet, dat kan immers niet. Dat is onmogelijk, want niemand kan de wet volbrengen, behalve Christus. Nu ben ik weer in Galaten 4 en dan ga ik naar 21. Zeg mij, gij die onder de wet zijt, hoort gij de wet niet? En dan zegt hij, want er is geschreven dat Abraham twee zonen had. En dan gaat hij uitleggen wat het verschil is tussen de wet en genade. En dan haal ik mijn lijstje erbij om al een beetje een voorschot te geven, zodat het straks wat makkelijker herkennen. En dan zou je aan de ene kant waar de wet genoemd wordt, zou je dus Hagar kunnen zetten. Want die is eigenlijk dienstbaar. Zij was de slavin. En Sara was de vrije vrouw. En via Sara zou ook de zoon der belofte geboren worden. Maar wanneer we zeggen dat Sara onder de wet was, onder de dienstbaarheid, en zij een slaafse zoon kreeg, want ook haar zoon die zij in haar slavernij ontvangen had, was ook een slaafse zoon, dus dat was Ismaël. Die was geboren na het vlees, door, laat ik maar zeggen, ongeloof van Abraham en zijn vrouw, was Ismaël geboren, dus hij was naar het vlees geboren. Vervolgens was het ook, zoals de Sinaï, de wetgever, evenals Jeruzalem de wet uitging, het oude verbond, dat Sinaï en Jeruzalem op één lijn staan, dus allebei dienstbaarheid. Ik ben nog steeds bij de slaven, slavin, ik ben bij de slaafse zoon en ik ben nog bij het vlees en dus niet bij de belofte nog. Vervolgens is het een vervolger van degene die in vrijheid is, want we kennen de geschiedenis dat Ismaël, maar eigenlijk ook Hagar, heel vervelend deed tegen Sara. Ze was minachtend naar Sara. En Sara had haar eigenlijk een enorme hekel aan gekregen. En daardoor zei Sara ook, zij moet weg. Dus hoewel zij aanvankelijk Hagar een slavin was. En eigenlijk dienstbaar moest zijn. En ook, laat ik zeggen, respectvol. En ziende op de genade die Sara haar schonk. Was zij, nadat zij zwanger werd, hooghartig. En keek op Sara neer. En ook Ismaël, die toonde zich een andere persoon als juist een slaaf moet zijn. Nederig en dienstbaar. Maar hij werd ook hoogmoedig en beiden werden weggestuurd. Daarin zien we dus dat degene die onder de wet is, degene die vrij is, vervolgt. Dat zien we ook heel mooi dat Saulus, toen nog niet Paulus, de gemeente vervolgde. Omdat hij onder de wet was, vervolgde hij de christenen die in vrijheid gesteld werden. Dus de vervolger, de wet, vervolgt de vervolgde, namelijk de vrijgekochte. Dat zagen we dus al bij Abraham. En dan zien we ook nog dat degene die een slavin of een slaaf is, niet kan erven. Die kan dus niet, en nu ben ik weer eventjes bij het verbondsvolk Israël, die kan dus niet erven in het land Kanaan. Dus iemand die onder de wet leeft, onder de wet van Mozes of onder welke wet dan ook, en die het niet vanuit genade wil ontvangen, die kan niet erven. Dat is niet mogelijk. Daarvoor moet je vrijgemaakt zijn. En het was dus een dienstmaagd. En als we aan de andere kolom schrijven, dan zou je kunnen schrijven niet wet maar genade. Je zou kunnen schrijven niet slaafse zoon maar vrije zoon. Denk aan Isaac, die was een vrije zoon, die was de zoon der belofte. Vrijheid en belofte, die is niet geboren naar de geest, die is niet geboren naar het vlees, moet ik zeggen, de linker kolom, maar die is geboren naar de geest. Zoals wij met Christus zijn gestorven, zijn wij ook opgewekt in nieuwheid des levens, door de geest, door de wedergeboorte, en zullen wij dus dienen in genade, in de belofte, en leven wij dus naar de geest. Wij zijn niet dienstbaar aan het aardse Jeruzalem, en ook niet aan de Sinaï, waar de wet uitging. Nee, wij hebben een hoge priester naar het nieuwe verbond, volgens de Hebreeënbrief. En wij hebben ons heiligdom niet op een aards niveau, maar in een hemels niveau. Want de hemel heeft de tabernakel die niet met handen gemaakt is, maar door God gemaakt zelf. En niet zoals Mozes op de aarde. Dat zijn tegenstellingen, maar het geeft wel een... Het ene is wel een uitbeelding van het ander, dus het aardse is wel zeker een uitbeelding van het hemelse. Verder was de vrouw der belofte aanvankelijk onvruchtbaar, maar we lezen straks dat er een tijd kwam dat degene die geen kinderen had, meer kinderen krijgt. En juist daarvan gezegd wordt, breek uit en roep gij die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan degene die de man heeft. Dus het gaat om de vrijheid, het gaat om de vruchtbaarheid, het gaat om het geloof en de belofte die veel vrucht gaf op grond van geloof. En dan hebben we dat wij als vrije mensen wel erven, in tegenstelling tot iemand die onder de wet of die als slaaf is. En in werkelijkheid was het ook zo, want een slaaf kon geen erfgenaam zijn. Dat blijkt ook in het verhaal van Abraham. En wij zijn niet dienstmaagd, maar wij zijn vrije. En zo hebben we twee kolommen en als je ze tegenover elkaar zet, begrijp je ook heel goed dat de wet niet samengaat met dienstbaarheid of met geloof. Het zijn twee aparte dingen. Je verwacht het of van de wet en dus van je eigen werken, of je komt tot erkenning dat dat niet gaat lukken en je leeft uit genade. En je leeft vervolgens uit genade om God te dienen vanuit een vrije wil, vanuit een hartsgesteldheid, vanuit de inwendige mens waar God zijn geest in gelegd heeft en die dus in ons het willen en het werken werkt. Dus ik ga nog even naar vers 21 en dan lees ik door. Zeg mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Of andere woorden, heb je niet in de gaten wat die wet tegen jou zegt? Want er is geschreven dat Abraham twee zonen had. En dan blijkt dus dat de wet ook hier spreekt in symboliek. Want Deuteronomium, of ik moet zeggen Genesis, dat wat hoort bij de wet, dus bij de boeken van Mozes, die geven dus deze geschiedenis. En daarin ligt dus ook al de symboliek van de belofte van Isaak en van het geloof in. En geeft dus ook een uiting dat als je dus je eigen wil gaat vormen en je eigen wil gaat uitwerken, dat je dan dus niet uit geloof leeft, maar dat je dan op eigen werken vertrouwt en denkt dat je daarmee resultaat oogst, maar het is juist niet de wil van God geweest. Dus ik ga verder. Want er is geschreven dat Abraham twee zonen had, één uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Eén is dus uit Hagar, de linkerkolom van de wet, en de ander, de vrije, daar had hij ook een zoon uit, zegt hier de Bijbel, en dat was Sarah, die Ismaël kreeg. Maar, zegt vers 23.
Sarah, kreeg Isaac.
Isaac, neem me niet kwalijk, dankjewel Manny. Ja, nog even herstel. Dus, Ismaël was de zoon van Hagar, beiden onder de wet, dienstbaar, slaven. En Isaac, dat was de zoon der belofte, waardoor Abraham zijn nageslacht verzekerd en ook zijn erfenis verzekerd zag, dat was dus de zoon van Sarah. En dan ga ik verder naar vers 23, maar gene die uit de dienstmaagd was, dat was dus die dienstmaagd Sarah, of Hagar, die dus een zoon kreeg die Ismaël heette, is naar het vlees geboren geweest. Doch deze die uit de vrije was door de beloftenis. Dus één de wet en de ander de genade. De één Ismaël uit Hagar en de ander Isaac uit Sarah. Wet, genade. Die beloofd was door God en de ander die, laat ik zeggen, geboren is door de wil van een mens, door het vlees. Een overweging van het menselijk brein. Oh, er komt geen zoon. Nou, dan moeten we het via de dienstmaagd proberen. Dan hebben we ook een zoon. Maar die zoon, die werd geboren uit een dienstmaagd, die dus in slavernij was, en die kon helemaal niet erven. Dus als Abraham had opgelet, dan wist hij dat uit die dienstmaagd geen wettige erfgenaam geboren kon worden, maar dat dat iemand zou zijn die onder de wet leeft, en die kon per definitie geen erfgenaam worden. Dus hij moest wachten op de belofte. En dat heeft hij niet gedaan aanvankelijk. Het welke dingen zijn, vers 24, die andere beduiding hebben. Want deze zijn de twee verbonden. En dan komen we dus op het oude en het nieuwe verbond. Het verbond der wet en het andere het verbond der genade. Heel mooi zegt de evangelist Johannes dat. In Johannes 1, daar zegt hij, want de wet was door Mozes, genade en waarheid door Jezus Christus. En toen Jezus Christus is gaan evangeliseren, zeg ik het even met mijn eigen woorden, gaan prediken, heeft hij dus gepredikt over datgene wat komen zou, namelijk het evangelie der genade, geloof. En daarvoor moest hij leven, maar ook sterven en opstaan in nieuwheid des levens wandelende. En in die weg zijn wij hem gevolgd om te sterven voor de wet, die vervolgens geen invloed meer ons had, maar leven vanuit de belofte, vanuit de genade waar Romeinen over spreekt, dan dus buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, namelijk door geloof. En dat geloof, dat is wat te maken heeft met belofte. Want als iemand jou iets belooft, dan is de reactie van jou erop dat je hem ook gelooft. Andere woord is vertrouwd. Als Abraham door God de belofte krijgt, je zult een zoon krijgen bij Sarah, dan is dat een belofte. En dan houdt Abraham die belofte op grond van zijn geloof aan God voor. En dan zegt Abraham, ik geloof het omdat gij het zegt. Zo heeft hij immers wel zijn zoon geofferd op de berg. Omdat hij wist, zegt de Hebreeënbrief, dat toen hij van God zijn zoon moest geven, dat hij zei, als God belooft dat hij door Isaak nageslacht zal verwekken, dan zal hij hem uit de doden opwekken. En dat lezen we ook letterlijk in Hebreeën, dat Abraham bij wijze van spreken hem daar ook uit heeft teruggehad. Want Abraham overwoog dat God hem ook dan uit de dood zou opwekken. Dat was geloof en dat was vertrouwen. En dat geloof en dat vertrouwen heeft uiteindelijk zo bewerkt dat God hem enorm gezegend heeft en dat uit deze Isaak onze Heer Jezus Christus geboren is. En zo zien we dat Abraham aanvankelijk leefde uit het vlees, was weliswaar aangespoord door zijn vrouw, maar later zien we ook dat hij het geloof heeft getoond door zijn werk, namelijk door zijn daadwerkelijke gehoorzaam zijn aan de opdracht van God om zijn zoon, die hij ontvangen had en zo naar verlangd had, te offeren op Gods bevel. Dat laatste was geloof. En dan lees ik in vers 24 het welk dingen zijn die een andere beduiding hebben, want dit zijn de twee verbonden, namelijk het ene van de berg Sinaï, wat dienstbaren geeft, dat geeft slaven, het zijn slaven onder de wet, barende het welk is Hagar, want dit Hagar is ook Sinaï, een berg in Arabië, en die komt overeen met Jeruzalem. Waarom? Omdat op de berg Sinaï de wet is uitgegaan, heeft God aan Mozes de wet gegeven, en die wet die wordt ook door het Joodse volk, waar de tempel staat in Jeruzalem, ook, laat ik zeggen, geïnstrueerd. Dus het Joodse volk, de Farizeeën met hun wetgeleerden, zij leerden het geloof niet, maar zij leerden de wet. En ze leerden dus in Handelingen 15 dat juist ook de nieuwe christenen op grond van de wet moesten bekeerd worden, of zalig worden. We kunnen die tekst nog even lezen om het onderstrepen. Dan ben ik in Handelingen 15, het eerste gedeelte. Dat is de discussie van de grote vergadering, waar Paulus dus zijn woord doet over zijn getuigenis onder de heidenen, namelijk de vervulling van de beloften. Maar goed, het gaat nu eventjes om wat de Joden zeggen in Handelingen 15 vers 1. Ik lees het nog een keer. En sommigen die afgekomen waren van Judea, Jeruzalem. Judea, daar eigenlijk het Joodse volk zijn heerschappij had. Hè, leerden de broeders zeggende, indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden. Dat leerden zij nog steeds. En dat staat bij mij in tekstverwijzing onder Galaten 5 vers 2. Dat is het volgende hoofdstuk. En dan zegt Paulus van die opmerking van die Farizeeën in Handelingen 15. Dat zegt hij eigenlijk in het volgende hoofdstuk. En ik lees het omdat het daar als tekstverwijzing aangehaald wordt. Zie, ik ben nu in Galaten 5 vers 2. Zie, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden. Als je daarvoor kiest, als je kiest voor de wet, nou zegt hij, dan zal Christus je geen nut doen. Dan ben je dus niet gestorven en opgestaan met de Heer Jezus en dan vertrouw je dus niet op zijn werk, maar dan vertrouw je op je eigen werk. Nou, en als je dat doet en je verwacht het van de wet, ja, dan ga je het nooit redden en dan blijf je dus altijd een dienstbare, iemand onder de wet en dan zul je dus nooit kunnen erven. En daar gaat het juist om. Dan kom je dus in die zin nooit op die plek die God voor jou had bestemd. De erfenis in het beloofde land. Onze erfenis met Christus in de toekomst. Die we dus krijgen niet als we onder een dienstbare wet leven, maar juist als we in vrijheid de Heer Jezus Christus willen dienen naar hetgeen Hij in ons leven wil bewerken. Dat is eigenlijk voor ons het doel. Ik ga weer terug naar Galaten 4. waar we dus gelezen hebben dat Sinaï en Jeruzalem op één lijn staan. En dan zegt hij in vers 26, een prachtige tekst. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij. Dat is de genade. En dat is onze moeder. Dus voor het Joodse volk wat leefde onder de wet, is Jeruzalem of Sinaï en de wet de moeder, degene waar zij uit voortkwamen. Maar wij hebben een andere moeder en dat is Jeruzalem dat boven is. En dat sluit ook heel mooi aan bij de Hebreeënbrief. Dat lees ik even met jullie in Hebreeën. Waarin dit ook heel mooi wordt aangehaald in de hoofdsom. In hoofdstuk 10. Sorry, neem me niet kwalijk. Ik zit verkeerd. Ik moet naar hoofdstuk 8. Hebreeën 8. Dat was wat ik wilde zeggen. Naar aanleiding van dat onze moeder het Jeruzalem is wat boven is. Dat is de belofte. Dat is de zaligheid. Dat is op grond van geloof. En dan zegt hij hier. De hoofdsom nu der dingen waarvan wij spreken. Dus in de Hebreeënbrief wordt nu de hoofdsom van de dingen gesproken. Die hoofdsom is namelijk dat wij een hoge priester hebben die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemel. En dan ben je dus in de hemelse heerlijkheid waar onze hoge priester aan de rechterhand van God zit. En dan lezen we in vers 15 dat aardse, een voorbeeld, welke het voorbeeld en schaduw der hemelse dingen dienen. Dus het aardse was een voorbeeld of schaduw van de hemelse dingen. Namelijk, gelijk Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was, als hij de tabernakel volmaken zou, want zie, zegt hij, dat gij alle dingen, alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. En dan zijn we weer bij de Sinaï en dan zijn wij in de woestijn waar de wet aan Mozes is gegeven. En hier gaat het dus over het hemelse. En daar leven wij vanuit en dat is onze moeder. Vers 6 van hoofdstuk 8 van Hebreeën zegt nog. En nu heeft hij zoveel uitnemender bediening gekregen. Uitnemender, dus iets minder of veel minder was dus de wet. Maar de genade is uitnemender, is een betere belofte. En als hij ook eens verbondsmiddelaar is, het welk in betere beloftenissen bevestigt. Dus uitnemend, beter en betere beloftenissen. Dus steeds een stuk overtreffende trap is het nieuwe verbond boven het oude. En in vers 13 zegt hij dan ter afsluiting in dit hoofdstuk 8. En als hij zegt een nieuw verbond, zo heeft hij het oude of het eerste oud gemaakt. En wat oud is, is verouderd en nabij de verdwijning. En vers 12 had ik eventjes mee moeten lezen, want dan vertelt hij over dat nieuwe verbond, hoe dat dan werkt. Dan zegt hij in vers 12, want ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, hun zonden en hun overtreding zal ik geenszins meer gedenken. Dat is onze positie in het nieuwe verbond. En in vers 10 zegt hij daar nog over dat nieuwe verbond. Dit verbond, zegt hij in Hebreeën 8 vers 10, dit verbond, want dit verbond is het dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heer, ik zal mijn wet in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven en ik zal hun tot een volk God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En dit sluit aan bij de woorden van Paulus in de Filippenzenbrief, waarin hij zegt, dat hebben we net ook al aangehaald, dat God zowel het willen als het werken in ons zal werken. Dus hij leeft door zijn geest in ons hart. Hij heeft ons weder doen geboren worden tot een levende hoop. En zijn wil, zijn wensen, zijn macht en zijn volgzaamheid ligt in ons hart. En als wij hem willen dienen en ons aan hem willen overgeven, wandelen wij overeenkomstig de wil die hij in ons werkt. Dus het is een wil, het is een wens, het is een verlangen wat God in ons hart legt. En wat hij uitwerkt, dat is erg mooi. Daarom zegt de Bijbel ook dat hij ons in het nieuwe verbond, en ben ik weer in Hebreeën, bekwaam maakt. Dus hij zorgt ervoor dat wij in staat gesteld worden om hem te dienen. Na die nieuwe regel na het nieuwe verbond, waar hier in Galaten 4 zo mooi over gesproken wordt. En zo zie je dat de Galatenbrief heel dicht ligt eigenlijk tegen de Hebreeënbrief aan, omdat Hebreeën juist het oude verbond gebruikt om aan te tonen hoe mooi het nieuwe verbond is. En noemt het ook schaduwbeelden. En zoals we nu een rijtje maken van links en rechts, zo zou je dat in de Hebreeënbrief ook heel mooi kunnen doen. En misschien kom ik straks nog wel op dat rijtje wat ik hier naast me heb liggen. Maar we gaan eerst verder met het Bijbelgedeelte. Dus we hebben gezien, vers 26, dat wij een moeder hebben die genoemd wordt het Jeruzalem wat boven is. En daar is onze hoge priester die na zijn reiniging van onze zonden is gezeten aan de rechterhand van God de Vader. Dat is de huidige positie. En vanuit die positie werkt hij als onze hoge priester in ons, in ons hart en maakt ons bekwaam. Dat is een hele mooie uiteenzetting zoals het in het oude verbond ging met een hoge priester. En wij nu in het nieuwe verbond ook weer leven met een hoge priester. Maar die is dus een hoge priester van een beter verbond met betere beloftenissen. Dan ga ik naar vers 27. Want, zegt Paulus, er is geschreven. En dat haalt hij uit, in de tekstverwijzing staat eronder. Jesaja 54 vers 1. Want er is geschreven, wees vrolijk, gij onvruchtbare. En denk bij onvruchtbare dan aan Sarah, die uiteindelijk op grond van de belofte Isaac ontving. Hè? Dus wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart. Breek uit en roep, want gij die geen baarsnood hebt, want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan degene die de man heeft. Dus degene die aanvankelijk onvruchtbaar was, is blij en vrolijk omdat zij dat kind van de belofte heeft gekregen. Maar wij broeders zijn kinderen der belofte als Isaac was, want wij zijn op grond van geloof en de belofte was dat er uit geloof rechtvaardigheid zou ontstaan. En de geest der belofte, die was ook beloofd in het Oude Testament. Het is dus wat in het Oude Testament al opgeslagen ligt. Zijn wij dus ook, zegt die broeders, kinderen der belofte, zoals ook Isaac was. Het is erg mooi om hier nog even naar Romeinen 1 te gaan. Omdat hier het woord belofte naar voren komt. En dat vinden wij in Romeinen ook. Dan zien we dus dat het nieuwe verbond niet iets was wat plotsklaps uit de hemel kwam vallen, om het maar zo te zeggen. Of wat in één keer een soort van B-plan was, wat de Heere God heeft ontwikkeld. Nee, het was van tevoren al beloofd. En dat vinden wij in Romeinen 1 vers 2. Maar ik lees voor de duidelijkheid vers 1 erbij, waar Paulus zichzelf voorstelt. Dan zegt hij, Paulus, een apostel van Jezus Christus, namelijk een geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie van God. En dan zegt hij over het evangelie in vers 2, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Dus de Heer Jezus Christus werd als evangelie, als Christus, als middelaar van het nieuwe verbond, om met Hebreeën te schrijven, spreken, wordt hier gezegd het welk hij beloofd had door de profeten in de heilige schriften. En er staan bij mij een heel groot aantal teksten onder. Onder andere 2 Samuel 7 vers 12, waarin David de belofte krijgt dat op zijn troon de zoon van hem zou zitten, die een eeuwig koninkrijk zou ontvangen. Dan lezen wij ook Daniel 9 vers 24, waarin gesproken wordt over de jaarweken en over de komende koning die een eeuwig heerschappij zou voeren. En zijns koninkrijks zou niet overgaan op een ander koninkrijk. Dus hier wordt gesproken over de eeuwige dingen. Er wordt gesproken over de koning die een eeuwig koninkrijk heeft. Nou, die koning dienen wij. Dat is de Heer Jezus Christus die deel is. Nee, niet deel is. Die koning is van ons leven. En die zich straks in de toekomst zal openbaren. Ook aan zijn volk Israël. De koning der koningen. De Heer Jezus Christus. Zijn koninkrijk is nu een hemels koninkrijk. En we weten in het Onze Vader dat zijn koninkrijk komt, zowel in de hemel als ook op de aarde. En in die volgorde gaat het ook gebeuren. Dus Romeinen 1 vers 2, dat spreekt over de beloften door de profeten in de heilige schriften. Nu ben ik weer in Galaten 4, waar dus gesproken werd, kinderen der belofte. Dus wij zijn ook als het ware volgzaam in dat nieuwe verbond op grond van geloof. Wij vertrouwen op de Heer Jezus, op zijn werk. En dan zegt vers 29, doch gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was, zo ook nu. Dus hier staat eigenlijk dat iemand die onder de wet is, degene die onder de wet zijn, diegenen die vrijgekocht zijn en vrijgemaakt zijn, weer terug willen brengen onder die wet. En ze vervolgen die persoon zelf. En dat zagen we dus in de tijd van Paulus. Dat zagen we daarvoor ook, heel lang daarvoor, ook in het beeld van David en Saul. Waarbij Saul de koning was en die nog steeds koning was, terwijl er al een nieuwe koning gezalfd was, dat was David. Maar Saul wilde David niet als koning en heeft hem ook vervolgd. Hij heeft hem een paar keer willen laten doden. En David was dus degene die beloofd was. En Saul heeft David vervolgd. Dat was ook een uitbeelding van de wet die de belofte vervolgt. Dat lezen we in vers 29. En dan lezen we in vers 30. Maar wat zegt de schrift? Nou, de schrift zegt, werp die dienstmaagd uit en haar zoon. Want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. En hier hebben we dus eigenlijk ook die conclusie die de Bijbel zegt, dat die zoon die Sarah ontving, die zoon erft. Maar de zoon die naar het vlees verwekt was bij Hagar, die kan niet eens erven en die moet weg. Maar wat zegt de schrift, vers 30, werpt de dienstmaagd uit en haar zoon. Zij moet eruit, want de zoon der dienstmaagd die dus uit de wet is, die slaaf is, die zal niet erven met de zoon der vrije, die kan er maar één erven. En dat is de zoon der belofte. En dat is natuurlijk in de eerste plaats onze Heer Jezus Christus, waarvan de Bijbel zegt dat wij met hem mede-erfgenamen zijn. Dan lees ik de laatste tekst. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar kinderen der vrije. En om nog door te gaan op die erfenis, mede-erfgenamen, kunnen we in Efeze 1 heel mooi lezen wat de Bijbel daarvan zegt. Over onze Heer Jezus Christus. Waar de Bijbel zegt in Efeze 1, vers 3, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus Jezus. En dan lezen wij ook in dit gedeelte, in vers 11, in hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen van degene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Wij zijn dus erfgenamen, mede-erfgenamen met Christus en mede-erfgenamen van God. Erfgenamen met Christus, omdat wij zonen der belofte zijn. Nou, we zijn mede met Christus. Hij is de eerste, hij is de zoon uit de belofte. En wij zijn daar dus deelachtig aan. Dat is het geweldige, waarom er ook staat in Efeze 1. Wij zijn in hem gezegend, in Christus dus, met elke geestelijke zegening in de hemel. Dus het gaat om de zegening die Christus ontving en die wij met hem deelachtig zijn geworden. Hij is natuurlijk de eerste en wij delen in die heerlijkheid. Tot zover de schriftlezing uit Galaten 4, vers 20 tot 31. En dan wil ik nog een paar dingen uit mijn rijtje noemen, voor de duidelijkheid waar de Bijbel ons op wijst. En dan begin ik in Johannes 1, vers 17. En vervolgens wil ik uit het Bijbelboek Hebreeën een aantal dingen naast elkaar zetten die aan de ene kant te maken hebben met de wet en de andere kant met de genade. En dan begin ik met de wet, waar Johannes 1, vers 17 zegt dat de wet is door Mozes gegeven. En waar hetzelfde tekst zegt, maar genade en waarheid door Jezus Christus. Zo heb je dus de tegenstelling Mozes en Christus. En zo heb je in Hebreeën, waar dus ook evenals hier in Galaten, heel veel van deze schaduwbeelden, die dus eigenlijk oud en nieuw uitbeelden, tegenover elkaar staan, waarbij in Hebreeën 7, ik ga de teksten allemaal niet lezen, maar ik noem ze. Hebreeën 7 vers 8 staat, Aaron als priester van het oude en Melchizedek als voorbereider en ook onze Christus naar de ordening van Melchizedek, hoge priester van het nieuwe verbond, dus Aaron ten opzichte van Melchizedek. De hoop in Hebreeën 7 vers 11 en een betere hoop. Het nieuwe verbond is een beter verbond. Hebreeën 7 vers 22 spreekt over verbond en over een beter verbond. Het spreekt in Hebreeën 7 vers 27 over dagelijkse offers die steeds gebracht moesten worden en moesten voor de zonden voortdurend offers gebracht worden, jaar in jaar uit. Ook het offer van de grote verzoendag moest elk jaar opnieuw weer gebracht worden, maar van het offer van de Heer Jezus wordt gezegd in Hebreeën 7, eens en voor altijd. Dus zijn bloed reinigt alle zonden voor nu en voor alle jaren daarna. Altijd, eens en voor altijd, werd het bloed van de Heer Jezus Christus krachtig geacht. We hebben over het oude verbond gelezen in Hebreeën 8, vers 13, dat er een oud verbond is wat verjaard is en een nieuw verbond wat daarvoor in de plaats gekomen is. We hebben in Hebreeën 9, vers 8 gesproken over een eerste tent, en in Hebreeën 9 wordt ook gesproken over de tweede tent, waarbij gezegd wordt dat na het scheuren van het voorhangen het toegang is vrij, maar ook zoals het oude verbond een voortdurend werk was in het eerste gedeelte, in de eerste tent, was op de grote verzoendag, die ook een beeld is van de huidige tijd, van de genade, was er alleen maar werk in het tweede. Dus als er in de eerste gewerkt werd, werd er niet in de tweede gewerkt, maar als er in de tweede gewerkt werd, één dag in het jaar, werd er in de eerste niet gewerkt. En ze zijn beiden een beeld van de twee verbonden. Het nieuwe verbond waar we nu in leven, dat is het verbond wat opgericht is door de hoge priester die werkzaam is in het Heilige der Heiligen op de grote verzoendag. Het is nu verzoening, hè? Het is tijd der genade voor alle zonden. En het eerste, waar dus al die andere dagen van het jaar werd gewerkt, was een beeld van het oude verbond, oud of nieuw, eerste of tweede tent. Er wordt gesproken over iets wat gemaakt is met handen. Dat was de tempel door Mozes gemaakt. En er wordt gesproken over een hemelse tabernakel. Die is niet met handen gemaakt, maar die is gemaakt door God. Er wordt gesproken over het bloed van bokken en kalveren in Hebreeën 9 vers 11. En het tegenovergestelde daarvan is het bloed van Christus. Dus bloed van bokken en kalveren of bloed van Christus. Het eerste moest elke keer gebeurd worden, elke keer maar weer. En het tweede was eens en voor altijd het betere verbond met betere beloften. Het eerste werd opgeheven, het tweede wordt van gezegd, het wordt nu laten gelden. Dat is nu wat actief is. Er wordt gesproken over een priester uit Levi, dat was Aaron. En in het nieuwe verbond is er een priester, een hemelse hoge priester uit de stam van Juda, naar een nieuw verbond, een beter verbond. En van dat verbond zijn wij als kinderen der belofte deelachtig en mogen wij wandelen in genade met onze Heer Jezus Christus. En mogen we de werken doen die Hij tevoren bewerkt heeft door ons heen en tevoren heeft verordineerd. En wij zijn in die zin zijn wij volgelingen en leven wij uit genade en leven wij in die zin niet naar rechtvaardigheid toe, maar wij leven vanuit die beloftes. Wij hebben het al ontvangen en wij blijven bij die beloften. En we blijven trouw aan het woord van onze Heer Jezus Christus. En wij blijven geloven in Hem. En wij gaan niet dat slechte voorbeeld achterna van het volk Israël. Want in 1 Korinthe 10 wordt ons gesproken, en daarmee wil ik dan ook eindigen, in 1 Korinthe 10 vers 11... En dan begin ik in vers 10, waar Paulus zegt, en murmureert niet, gelijk sommigen van hen gemurmureerd hebben, en ze werden vernield van de verderver. En dan zegt hij in vers 11, en deze dingen zijn hun lieder overkomen tot voorbeelden, en zijn geschreven tot waarschuwing van ons, op welke einden der eeuwen gekomen zijn. En dan vers 12, zodan die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Met andere woorden, we moeten blijven staan. We moeten op die beloften staan in de trouw aan de dienst van de Heer. Dus we blijven staan. Dus wie staat, Zie toe dat hij niet vallen. Val niet van je geloof. Val niet terug. U lieden hebt geen verzoeking bevangen dan menselijke. Doch God is getrouw. Hebben we in het begin van de avond ook voor gebeden en gedankt. God is getrouw. Hij zal niet laten verzocht worden boven hetgeen hij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Dit is eigenlijk de waarschuwing die over ons uitgesproken wordt, dat wij dat slechte voorbeeld van het volk Israël niet navolgen, maar dat wij het voorbeeld volgen, en dan noem ik maar de goede voorbeelden uit diezelfde tijd, van Jozua en Caleb, waarvan gezegd wordt dat zij geloofden en dat zij wel erfden in het nieuwe land, terwijl degenen die wel alle wonderen en tekenen zagen van Egypte, maar niet geloofden, dat zij zijn gebleven in de woestijn en geen erfenis ontvingen. Dus erfenis ontvang je als je blijft staan, als je trouw bent, als je blijft geloven, ondanks de verzoekingen, maar trouw bent aan degene die je niet boven vermogen zal laten verzoeken. Maar hij zal, zegt de Bijbel, met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Tot zover wou ik graag de Bijbelstudie doen. En dan wil ik ook de Heer danken voor deze woorden. Heer Jezus, wat is het toch bijzonder waarmee we eindigden, dat die geschiedenis van het volk Israël ons tot voorbeeld is. En er staat niet dat het opgeschreven ons tot voorbeeld, maar het is gebeurd tot ons voorbeeld. Dat betekent, Heer, dat u met de tijd van nu, met de gemeente, met degenen die geroepen zijn en gehoorzaam zijn geworden, een geweldige bedoeling hebt. En dat u met hen een zo ernstig voorbeeld wilde laten gelden, dat wij zeer sterk gewaarschuwd zijn om trouw te blijven, om te blijven staan, ja, op uw beloften, om te leven vanuit het geloof, dat uw vervulling van beloften niet ligt bij onze inspanning, maar namelijk bij uw werk. En daar mogen wij uit leven, dat mogen wij vertrouwen voor tijd en eeuwigheid. Daarom, Heer Jezus, danken we u ook voor het voorbeeld van onze Heer Jezus Christus, die om de vreugde welke voor hem gesteld was het kruis heeft opgenomen. En we danken u voor een Abraham die bij het offeren van zijn zoon u de eer gaf en zei, nou, dan zal God hem wel uit de dood opwekken. Zo'n geloofsvertrouwen kreeg deze Abraham. En dank, Heer Jezus, voor een Jozua en een Caleb die ons tot voorbeelden zijn gesteld om te blijven vertrouwen in de God der belofte. Heer, dank voor uw woord waaruit we mogen leven. Dank voor de heerlijke toekomst, Heer, die we hebben in u. En dank voor vandaag en nu, dat wij nu nog mogen leven aan uw hand en wandelen, Heer Jezus, achter u aan en zo in uw voetstappen deze tijd nog mogen wandelen. Dank voor zoveel genade. Amen.
Amen.